Ik stel voor dat we met elkaar beginnen te lezen in het 15e vers van Efeze 1. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover maar even. De vorige keer hebben we het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 behandeld. En we hebben daar hele bijzondere dingen gezien. Paulus, de apostel, die gezonden is namens de Heer. Het staat ook bij, Paulus een apostel door de wil van God de Vader. Dat wil zeggen dat het is de specifieke wil van God geweest dat hij deze boodschap zou brengen. En hij is gezonden naar de gemeente in Efeze. Het was waarschijnlijk een rondzendbrief die naar veel meer gemeenten werd gezonden. Dus het was een groter gebied wat hij besloeg. Maar hij kwam met een speciale boodschap. En die boodschap was dat eigenlijk in deze hele brief het kernthema is dat hij openbaart wat de gemeente eigenlijk is. En we hebben de vorige keer al even bij stilgestaan dat Paulus deze brief schrijft aan de gelovigen die in Efeze zijn. Gelovigen en heiligen. En daarin hebben we ook al gezien, we hebben gezien op welke wijze zij daar een uitdrukking krijgen in vers 13. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En we hebben al gezien, natuurlijk zo bijzonder, als Paulus die enorme hoeveelheid zegeningen toewenst, omdat zij van God gegeven zijn aan de gemeente, hoe kunnen wij weten en hoe kon Paulus weten dat zij dat het voor hen was? We hebben even met elkaar nagedacht over iets zoals we het noemen de uitverkiezing. Een uitverkiezing van Gods wegen van voor de grondlegging van de wereld. We hebben het bijzondere gezien dat God had in zijn hart en in zijn hoofd de gemeente al gezien. Onbegrijpelijk voor ons. Maar we hebben ook gezien aan wie hij deze dingen, deze zegeningen heeft gegeven. Namelijk aan hen die in Christus zijn. En daarom las ik ook even specifiek dat 13e vers weer voor. Want daar lezen we namelijk op welke wijze wij in Christus komen. Als het woord van de waarheid, het evangelie van Gods behoudenis, tot ons komt, wij de boodschap horen en hem geloven. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van Christus. En Paulus geeft aan hen, omdat hij hen kent als gelovigen, hij ziet dat zij gelovigen zijn, dat is ook het eerste vers waar we nu weer mee beginnen, kan hij tegen hen zeggen dat al deze zegeningen voor hen zijn. En hij begint daarom dit gebed, en ik zeg maar dit gebed, want Paulus schrijft natuurlijk een brief, en hij begint met daarom. Dat betekent om deze reden. Om welke reden? Nou, om reden van de voorgaande verzen, namelijk te beginnen dat God ons elke geestelijke zegening in de hemel of in de hemelse gewesten in Christus heeft gegeven. En als wij in de Heer Jezus Christus zijn, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Nou, we hebben gezien in vers 4 dat wij uitverkoren zijn. In vers 5 dat wij als gemeente voorbestemd zijn. In vers 6, dat hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wij hebben in hem de verlossing, de vergeving van de overtredingen. Hij heeft ons het geheimenis, de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt in vers 9. Wij zijn in vers 11 een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd zijn. Ja, datzelfde woord voorbestemming wat we ook in vers 5 tegenkomen. Waarin we ook hebben gezien dat dat erfgedeel zijn samenhangt met wat ik de vorige keer uitlegde. Het feit dat wij tot zonen aangesteld zijn. Vertaald met dat wij zijn aangenomen als zijn kinderen. Hè. Enerzijds zegt het iets over adoptie. In de zin wij waren niet Gods kinderen. Maar zijn het uitgenaren door geloof geworden. Maar veel meer dan dat, wij zijn zonen van de Heer geworden, zonen van God geworden. En daarmee zijn wij erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met de Heer Jezus Christus. En al deze dingen, opdat wij zouden zijn tot lof van Gods heerlijkheid. En daarom, zegt hij, daarom ook toen ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus, van het geloof in de Heer Jezus onder jullie en de liefde tot alle heiligen. En het is heel bijzonder dat hij hier zegt. Want hij geeft hier gelijk de kenmerken mee van hen die tot dit gezelschap behoren. Hen aan wie God al deze zegeningen heeft gegeven. En het eerste kenmerk is, zij zijn gelovigen in de Heer Jezus Christus. De vorige keer zeiden we al eventjes, soms in een gesprek zeg je, ja, gelooft u ook? Ja, gelooft u ook? Ja. Ieder mens gelooft. Ieder mens gelooft wel iets. We weten niet alles zeker in de zin van alles wat wij weten. Het meeste hebben we gehoord. Nemen we aan op gezag. Daar hebben we het vorige keer even over gehad. De vraag is, gelooft u in Jezus Christus? Gelooft u het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft? Dus het kenmerk is van dit gezelschap, wat we noemen de gemeente. In dit geval de gemeente die in Efeze is, maar het geldt voor ons allemaal, is dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Dus het kenmerk. Het tweede is, de liefde die zij hebben voor de heiligen, voor alle heiligen. En ook dat is een bijzonder kenmerk, want de Heer Jezus zei het al, hieraan zullen de mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn, mijn volgelingen zijn, wanneer gij liefde hebt onder elkaar. Dus het kenmerk. Geloof in de Heer Jezus Christus en liefde onder de gelovigen. Het feit dat we om elkaar geven en het feit dat we elkaar willen aanzien zoals God naar ons kijkt. Een van de, wat ik altijd een heel bijzondere hoofdstukken vind in het Nieuwe Testament, is Romeinen 14. En Romeinen 14 spreekt Paulus over eigenlijk over de clash, de botsing tussen Joodse gelovigen en heidense gelovigen. Ze komen samen in de gemeente in Rome. De Joden met hun orthodoxe achtergrond. Gepokt en gemazeld in de Talmud. Nou ja, ik moet zeggen het Talmudisch denken. Want de Talmud zelf was nog niet geschreven. Maar de mondelinge wet. Al die wetjes en al die regeltjes. En al die geboden en verboden. De 613 van de wet. Maar ook alles wat het fariseïsme nog toegevoegd heeft aan al die wetten. En zij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En zij waren van origine helemaal niet gewend om met heidenen om te gaan. Dat was een strikt verbod. De vorige keer hebben we bijvoorbeeld even op gewezen. Handelingen 15, te beginnen in handelingen 11, wanneer Cornelius tot geloof komt. En Petrus als het ware teruggeroepen wordt op het matje in Jeruzalem van wat heb je gedaan? Je hebt bij een heiden gegeten. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat was nogal wat. Dat hij dat deed, op basis van wat de Heer tot hem gezegd had. Maar Romeinen 14 laat dan zien van als die gelovigen bij elkaar komen met een enorm geweten van allerlei reinheidswetten. En aan de andere kant de heidenen die naar de afgodentempels gingen. En plotseling komen ze bij elkaar in één gemeente. En u kunt u voorstellen dat dat echt niet met een paar maanden dat iedereen van alles af is. En wij allemaal de neuzen één kant op hebben staan. Ja, wel richting de Heer, maar hoe richt je nou je praktisch leven in? En er was een enorme clash. En Paulus schrijft daarin dat liefde, de onderlinge eenheid, het elkaar vasthouden, omdat we weten dat God de ander heeft geaccepteerd zoals die is en hem genade aanbiedt, dat ook de wijze is waarop wij naar elkaar zouden kijken en met elkaar zouden moeten omgaan. Ons echt realiserend dat wat voor achtergrond we ook komen, dat we elkaar in Christus zouden zoeken en zouden liefhebben. En dat is essentieel. Het is zo mooi dat we hier een algemene Bijbelstudiegroep hebben. Het is niet een Bijbelstudiegroep van deze gemeente of van die kerk. We komen uit allerlei kerken. En het is niet dat ik dat op zich toejuich in de zin van dat het goed is dat er zoveel kerken zijn. Zo bedoel ik het niet. Zeg maar een beetje, de ene kerk past beter bij iemand dan de andere kerk. De wijze waarop we dingen doen. Maar laten we elkaar alsjeblieft vinden in de Heer Jezus Christus. Want boven zullen al deze dingen wegvallen. En laten we proberen het denken van boven vast toe te passen op ons leven hier. En dat we elkaar aanvaarden in de Heer. En dat vinden we lastig. Maar Paulus zegt, ik heb gehoord van jullie dat die liefde er is als gelovigen onderling. En hij zegt specifiek tot alle heiligen. Niet tot de heiligen van jullie gemeente, niet tot de heiligen van jullie club. En we hebben het al gezien, hè? Heiligen. We zijn apart gezet, we zijn uit de wereld weggehaald. En we zijn toegewijd aan God. Eigenlijk twee kanten van hetzelfde begrip heilig. Maar zij vinden elkaar in de Heer Jezus Christus. En hij zegt, er is liefde onder jullie. Er wordt over jullie gesproken dat jullie liefde hebben tot alle heiligen. Mensen die daar kwamen uit allerlei landstreken. Want Efeze was een bekende stad, was een grote stad. Trokken enorm veel mensen. Maar hij zegt, de gelovigen vonden elkaar waar ze ook vandaan kwamen. In de Heer Jezus Christus. En mag dat ook een kenmerk zijn van ons. En omdat hij dat geloof ziet, dat geloof daarvan gehoord heeft. En hij gehoord heeft van die liefde die ze onderling hebben. Zegt hij, houd ik niet op voor jullie te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En dat is ook iets wat we echt op onszelf mogen toepassen. Bidden wij voor elkaar. Bidden wij voor de gemeente waar we deel van zijn. Bidden wij voor anderen. En Paulus zegt, hij dankt. Hij dankt dat deze dingen gebeuren. Dankt u wel eens uw hemelse vader voor de dingen die u ziet in de leven van uw medegelovigen. Stappen die mensen maken, groei die mensen doormaken. Worstelingen die mensen overwinnen. Maar ook dat mensen tot geloof komen. Danken wij de Heer daar wel eens voor? Zijn we er echt dankbaar voor? Of zijn we zo ingenomen eigenlijk door het leven van iedere dag dat we het wonder van die gebeurtenissen niet meer zien? Paulus zegt, ik dank ervoor. Het is trouwens een groot onderdeel. Dankzegging als groot onderdeel van het gebed, van het gebedsleven van de apostel. Maar ook van het zou ook van ons gebedsleven mogen zijn. En als ik in mijn gebeden aan u denk. En dat woord gebeden, dat bidden wat er staat, heeft niet alleen de betekenis van het uitspreken van een gebed. Maar er zit ook het vragen in. Datgene wat hij vraagt. Hij dankt God. Maar hij gaat ook God voor hen vragen. En het bijzondere is natuurlijk, je was ermee bezig met die voorbereiding van het gedeelte. Ik denk, ja, dat is eigenlijk raar, hè? Je schrijft een brief aan iemand en dan schrijf je erin wat jij bidt. En dan denk ik, ja, oké. Okay. Nou, en nu is Paulus overleden en wie bidt er dan voor mij dat deze dingen naar mij toe komen? En nou, ik las eigenlijk iets heel moois. Denk ik ook, hoe suf dat je dat zelf niet bedenkt. Maar Paulus schrijft onder de inspiratie van Gods geest. En het is de geest van God die dit gebed in hem werkt om dit op te schrijven. Dus eigenlijk, op de kepen beschouwd, is het niet eens Paulus' gebed. Maar is het gebed van de geest des Heren. Waarin hij datgene wat hij gaat vragen eigenlijk aan de gemeente voorlegt. En hij tegen hem zegt, op dat. Hè, dat 16e vers begint met, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Op dat. En dat geeft aan, hier gaat de inhoud van het gebed komen. We zeggen op dat, we kunnen zeggen dat, hij gaat vragen dat dit met hen mag gebeuren. En het is belangrijk, dus het is de geest van God die door Paulus heen werkt en het mag ook een gebed van onze harten zijn. En dan ga ik even heel kort zeggen wat hier nu precies gaat gebeuren. En dan lees ik het nog maar even. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Nou, vertalingen zijn altijd wat schraal. Een vertaler moet een keuze maken. Hij weet wat een woord betekent. Maar het heeft zoveel, hoe zeggen we dat? De Engelsen zeggen shades of meaning. Zoveel kanten aan een woord die weergeven. Je kunt nooit. Er zijn zoveel woorden die kun je niet met één woord vertalen. Je kunt er niet de diepte in stoppen, als het ware. En hier staat in het kennen van de Heer. Hij bidt voor hen dat zij de Heer zouden kennen. En dan gaat hij zeggen wat hij daarmee bedoelt. Wat de inhoud is van dat kennen van de Heer. Maar dat woordje wat hier staat met openbaring geeft in het kennen van hem, in het, heeft eigenlijk zoveel de betekenis als het erkennen. En wat hij ermee bedoelt te zeggen is, hij heeft net die zegeningen uitgesproken. He, in vers 3 zegt hij dat deze zegeningen hebben wij als gemeente, als gelovigen, in Christus Jezus ontvangen. En dan komen die zegeningen die hij in de komende versen noemt tot en met vers 14. Die ik net ook eventjes opzonde door eventjes door die versen heen te lopen. Maar je kunt die dingen wel weten. Je kunt ze wel gehoord hebben. Je kunt voor een goudmijn gezet worden en als het ware de papieren krijgen en zeggen van deze mijn is van jou. Maar daarmee is het nog niet klaar. Ga je ook erkennen, ga je ook toepassen, ga je ook tot je nemen datgene wat jou gegeven is. En ik denk dat dat sowieso het grote probleem is met het ontvangen van kennis, het ontvangen van veel kennis van het woord van God, dat ons praktisch leven loopt nog eens een stukje achter bij datgene wat we weten. En dat moet ook zo zijn hoor. Ja, voor de mensen die wat ouder zijn en die zeker de post-oorlogjaren nog hebben meegemaakt, was je blij dat je iets in het voren had. En als ik een beetje naar mijn voorraadkast kijk, dan denk ik, nou, dat kan af en toe ook wel eens een beetje minder. Hè? Dan ben je weer bij de Lidl en de Aldi geweest. En die kast die puilt uit als het ware. Want het is altijd wel ergens handig voor. En het is altijd wel een mooie aanbieding. Maar als je het niet gebruikt, dan heb je er niks aan. En zo is het eigenlijk ook met al deze zegeningen. Paulus zegt, we moeten even pas op de plaats maken nu. Ik heb al die zegeningen gegeven, maar ik wil voor jullie bidden dat je ook de kans hebt om dit toe te passen. Om te zien en in te zien wat de Heer ons nou eigenlijk allemaal gegeven heeft. En ik ga hier nog niet in op wat de praktische kant van deze ding is. Dan zult u me nog even kijken. 2 jaar dit, dan wordt dus volgend jaar nog 2. Het jaar daarop 2, dan is het dus het jaar daarna. Over 3 jaar zou het dan bij hoofdstuk 4 vers 1 zijn. Hè? Want we hebben de vorige keer gezien, de Efezebrief valt in 2 delen, valt hij uiteen. Hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn de theologische ondergrond. En ik moet het eigenlijk anders zeggen. Het is wat God gedaan heeft. En op basis van wat God gedaan heeft, zegt hij dan vervolgens in hoofdstuk 4 vers 1. Dat hij oproept, broeders, om met de roeping waarmee u geroepen bent, nu ook waardig te wandelen. Dus daar komt de wandel eruit voor. In hoofdstuk 1 tot en met 3 vinden we continu in Christus. Dat is eigenlijk het centrale, de centrale bindende persoon van al deze hoofdstukken in hoofdstuk 3. Alles hebben wij in Christus. Maar vanaf hoofdstuk 4 gaat hij spreken niet over in Christus, maar in de Here. En in de Here wil wat zeggen dat de Heer is onze Heer en Heiland. Hij is de Heer, hij heeft het te zeggen in ons leven. Dus daar gaat het praktisch dat hij ook de Heer van ons leven is. En daar, die hoofdstukken kenmerken zich dat wij alles in de Heer hebben. En roept hij ons op tot een praktische, een waardige wandel die hoort bij de roeping waarmee wij geroepen zijn. En die roeping, dat is hetgeen waar we ons nu mee bezighouden in deze hoofdstukken. Hij zegt, opdat, ik bid voor jullie dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, dat is al zo mooi hè, de God van onze Heere Jezus Christus. Waarom staat het hier eigenlijk zo? In vers 3 zei hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En in hoofdstuk 3 vinden we nog weer een gebed van Paulus, apostel. En daar zegt hij dat opdat de Vader u geven. En hier begint hij met opdat God u geven. De God van onze Heere Jezus Christus. En waarom zegt hij dat zo? Nou, de Heer Jezus wandelde hier op aarde en ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar als je zo door de evangelie heen leest, zie je dat de Heer Jezus nooit spreekt over onze Vader. Ja, hij spreekt het onze Vader, het gebed uit. En dan zegt hij onze Vader. Maar hij zegt nooit als het ware met de armen om de schouders van de discipelen heen, onze Vader. Hij heeft het altijd over mijn Vader. Tot het moment dat hij gestorven is, begraven is en opgestaan is. En dan zegt hij in Johannes 20 dat hij vaart op naar de hemel. En dan zegt hij, ik vaar op tot mijn God en jullie God. En mijn Vader en jullie Vader. En vanaf dat moment zijn degenen die de Heer Jezus hebben aangenomen, die de geest van God deelachtig zijn geworden, hebben we vorige keer gezien, hè, zijn één gemaakt met hem. En als hij zegt, en Paulus bidt dan dat de God van onze Heer Jezus, die hier op aarde wandelde in gehoorzaamheid aan zijn vader, diezelfde God is nu ook onze God. En de relatie die de Heer Jezus met zijn vader had, is nu ook onze relatie met de hemelse vader geworden. Weet u nog dat de Heer Jezus in de hof van Gethsemane was? Hij op zijn knieën viel en zei, Abba, Vader. En op twee plaatsen haalt Paulus dat woord aan, in Galaten en in de Romeinenbrief. En zegt hij, mogen wij hem Abba, Papa noemen. En dat is niet zomaar iets. Hè, want dat vaderschap van God komen we zo her en der in het Oude Testament wel tegen. Maar wordt het vaak in het algemeen gezegd. God is de vader van Israël. Je zult in de gebeden niet vinden dat de Joden worden opgeroepen onder het oude verbond om God als vader aan te spreken. Dat is zo'n groot voorrecht wat wij hebben. De Heer Jezus die in zijn wandel in nederigheid, in zijn nederige wandel, God zijn vader noemde. En daarvan zegt Paulus, wij mogen dat zelf doen. Wij mogen hem nu noemen onze God en vader. We mogen hem vader noemen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, zoals hij de God was van de Heer toen hij hier op aarde wandelde. En hij is de Vader der Heerlijkheid. Nou, dat kan twee dingen, nou, het kan misschien nog meer betekenen. Maar het begrip heerlijkheid zijn we al een aantal keer tegengekomen. In vers 6, daar staat dat hij heeft ons voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden. Ik heb vorige keer even uitgelegd aan de hand van het begrip, dat Griekse woord huotesia, zoonstelling. Dat het meer is dan alleen maar adoptie. Het betekende zoveel dat de gezinsrechten, de familierechten, de complete erfenis ging naar degene die als zoon werd aangesteld. Dus wij zijn erfgenamen geworden. Dat is meer dan alleen het gedacht dat er juridisch iets is gedaan en nu behoren we tot een gezin. Het is meer dan dat. Het zit er wel in, maar het is meer dan dat. Wij zijn erfgenamen geworden. En dat heeft hij gedaan tot lof, vers 6... van de heerlijkheid van zijn genade. Dus daar begint het begrip heerlijkheid. Vervolgens in vers 12. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. En ook weer aan het eind van vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dus we vinden zeker op drie schriftplaatsen waar dat begrip voorkomt. Maar waarom staat er nou precies de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid? Zou het misschien een parallelisme zijn? Zou de God van onze Heer Jezus overeenkomen met de Vader der Heerlijkheid? Waarbij de Heer Jezus dus in het voetlicht gebracht wordt als de heerlijkheid van God. Dus hij is de Vader van de Heerlijkheid, of eigenlijk hij is de Vader van de verheerlijkte en opgestane Heer. En ik denk dat het die betekenis heeft. En ik vind het zo bijzonder, want we vinden in 2 Korinthe 4 vers 6, dat het licht van het evangelie heeft ons bestraald, heeft ons verschenen. En dan staat er, wij zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dat is zo mooi, hè? Wij zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Weet u nog dat bijzondere moment in Handelingen dat Filippus gestenigd werd? Stefanus. Ja. Ik wou het zeggen, is Filippus gestenigd? Die wist ik nog niet, buitenbijbelse. Dat Stefanus gestenigd werd, toen zag hij de hemel geopend en hij zag daar de heerlijkheid van God en Jezus Christus staande aan de rechterhand. En ik denk dan altijd, wat heeft hij gezien? Bedoelde hij ermee de heerlijkheid van God was licht? Of zou het zo kunnen zijn dat hij zag de heerlijkheid van God in Jezus Christus staande aan de rechterhand van God? Want de Heer Jezus is de heerlijkheid van God. Als wij de heerlijkheid van God zien met onze ogen, zien wij altijd de Zoon. Ik heb het al vaker gezegd, we komen in het Oude Testament, openbaart God zich en zien wij zijn heerlijkheid. Maar wat zien we dan? Wat ziet Abraham als die drie mannen naar hem toe komen? De twee engelen lopen door en dan staat er en is de Heer. Maar dan denken we, wat is dat vreemd? De Heer staat bij hem. De Heer heeft zelfs met hem gegeten. Hij heeft met hem gesproken, dus de Heer zit daar op de grond. Want even later staat er en de Heer steeg op naar de hemel. Terwijl het Oude Testament ook enerzijds zegt, niemand kan God zien en leven. Aan de andere kant zijn God is onzienlijk, onzichtbaar. Hoe kan het dan? Wat zag hij dan? Hij zag de manifestatie. Hij zag de buitenkant van God. En die wordt altijd getoond in de Zoon. Ja, ik zeg niet Jezus van Nazareth. Dat kan natuurlijk niet, want dat is pas bij de geboorte gebeurd. Maar wanneer God zich laat zien, zien wij de Zoon. Het komende, want dat was toen nog niet zo, het komende vlees geworden of gestalte aannemende woord van God. En dat is bijzonder, hè? Hij is de Vader van de heerlijkheid. En zo kun je dan God van onze Heer Jezus Christus en de Vader van de heerlijkheid kun je onder elkaar zijn. En dan legt het zichzelf zo uit. En wat bidt hij dan? Hij bidt dat die God en Vader hen de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. In het erkennen wat God doet. In Colossense 1 zegt hij dat zij zouden erkennen wat de wil van God is. En die wil van God hebben we al gezien hier. In de Colossus is dat een iets ander onderwerp. Het zijn een beetje dezelfde, ze komen enorm overeen. Maar hier zijn het de zegeningen die God geeft. Dan leren wij God kennen als de genadige God die alles geeft. Maar wat bidt hij nou? Want die geest hadden ze ontvangen. Dat hebben we gelezen in vers 13. Hè? Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En bedenkt u alleen al maar hoe het gaat in Handelingen. Het evangelie wordt verkondigd. Mensen komen tot geloof in de Heer Jezus en de geest daalt op hen neer. En we weten uit veel plaatsen dat als de Heer Jezus daar het water uitschenkt in Johannes 7. Wanneer hij daar in de tempel is, dan zegt hij dat de geest was er nog niet. Want de Heer Jezus was nog niet verheerlijkt. Maar die geest zou iedereen ontvangen die in hem geloven zou. En in Handelingen zien we dat gebeuren. Dan ontvangen zij de Heilige Geest. En hier zegt hij dat jullie de geest zouden krijgen. Dat is vreemd, want we hebben hem, maar we hebben hem nog niet. Nou, dat is eigenlijk precies wat hij zegt. Hij wil bidden dat die geest de dingen die God ons gegeven heeft aan ons gaat openbaren. En daar bidt hij voor. En het kan zijn in het kennen of in het erkennen van God. Het erkennen van Gods wil. Je zou eigenlijk zeggen dat we geestelijk inzicht krijgen. Want de dingen kunnen ons wel gegeven zijn. We kunnen wel met handen vol cadeaus staan. Maar wanneer gaan we ze uitpakken? Dat kan alleen de geest van God in onze harten openbaren. En eigenlijk is die dat wat van ons vraagt. Dat we niet met al die cadeaus alleen in de handen blijven staan. Maar dat we ze uitpakken en daaruit gaan leven. Ik zei de vorige keer al. Ja, u kunt multimiljardair zijn. Maar als u tegen uzelf zegt dat u iedere week maar van 3 euro moet rondkomen, kunt u de bank vol met geld hebben, maar u doet er niks mee. En hoeveel zegeningen zijn er niet, broeders en zusters, die wij wel lezen in de Bijbel, maar waar we niks mee doen. Ik heb de vorige keer even geschetst. Hè? Ik weet niet wat u gedaan hebt toen u thuis gekomen bent vorige week. En ik bedoel het niet te zeggen omdat u hier een mooie boodschap hebt gehoord, want het gaat niet om mij. Maar als u behoort, en u weet dat voor uzelf, tot deze gemeente. En u behoort tot deze gelovigen in Jezus Christus. En u hebt de vorige keren bent u met de armen volgeladen met cadeaus naar huis gegaan. Wat hebt u gedaan toen u de deur uitging? Zo over uw schouder gegooid, u bent naar huis gegaan en u hebt gedaan wat u altijd doet. Of hebt u de Heer ook gedankt? Heeft u zich echt gerealiseerd, dit is wat God mij gegeven heeft, dit is mijn roeping. Dit is waar de Heer met mij naartoe wil. Of heeft u gezegd, nou ja, ach, we doen bijbelstudie na bijbelstudie. U komt hier iedere week, iedere 2 weken, u hoort het aan. En u gaat hier vandaan zoals u gekomen bent. En u denkt, volgende week nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Nog meer prijzen? Maar wat doet u daar dan mee? Leven wij daar ook echt uit? Pakken wij ze ook echt uit? Dankt u de Heer voor dat u uitverkoren bent? En ik weet dat dat voor sommige mensen een worsteling is. Maar u kunt niet zeggen, nou ja, ik ben wel dit en wel dat en wel dit. Maar ik mag niet zeggen dat ik uitverkoren ben. Want dit is all in the game. Dat hebben we gezien de vorige keer. Al deze dingen zijn gegeven aan de gelovigen. En hoe wist Paulus dat zij uitverkoren waren? Omdat hij van hen gehoord heeft dat zij gelovigen in de Heer Jezus zijn. En dat zij wat zich uiten in hun liefde onderling, voor de liefde die ze hadden voor alle heiligen. Dat zijn 2 essentiële kenmerken, maar hij wist dat van hen en hij zegt, dan is dit allemaal voor jullie. En als u tot dat gezelschap behoort, dan is dat ook allemaal voor u. Maar leeft u er ook uit? Is het onderdeel van uw leven? Leven wij zoals de Fransen zouden zeggen, noblesse oblige, adeldom verplicht? Leven wij uit de zegeningen van God? Wandelen wij de roeping waardig waarmee wij geroepen zijn? Is dat onderdeel van ons leven? Nou, dat is feitelijk wat hij hier van ons vraagt. En dan zegt hij namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. En nu gaat hij drie dingen noemen. Hij zegt dat u de geest van openbaring heeft in het kennen van hem. En dan moet ik eigenlijk nog even terug. Maar ik ga ze eerst even noemen. Hij gaat dan drie dingen vragen. Namelijk, verlicht de ogen van uw hart. Ik weet dat er in de herziene statenvertaling staat, verlicht de ogen van uw verstand. Maar alle anderen zouden misschien denken, wat las hij nou voor? Verlicht de ogen van uw verstand. Terwijl hier staat, verlicht de ogen van mijn hart. Ik denk dat er moet staan, verlicht de ogen van het hart. Alleen de Byzantijnse tekst, die heeft de Textus Receptus, waar ook de statenvertalers gebruik van hebben gemaakt. Ook de herziene statenvertalers, staat in de grondtekst een ander woord. Maar het schijnt dat het overgrote deel van de grondteksten duidelijk laat zien. Het gaat om de ogen van het hart. En de ogen van het hart wil zeggen dat ons hart geopend is. Want met ogen zie je. Dus het gaat erom dat we de dingen zien die ons van God geschonken zijn. Nou, hoe zien we ze? We zien ze door de geest. En wat vraagt hij dan wat wij zouden weten? Want het is kennis die tot ons komt. Maar wat vraagt hij dan? Om te weten, 1, wat de hoop van zijn roeping is. 2, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En 3, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Die drie dingen. De hoop van zijn roeping. Nou, wat de hoop van zijn roeping is, zeg ik eigenlijk, lees de vorige verzen. Hoop wil zeggen, dat is onze toekomstverwachting. Hoop is iets wat nog komt. Daar zien wij naar uit. En dan niet in de Nederlandse zin, gaat het morgen regenen. Nou, ik hoop van niet. Dat is ons begrip. Dat is altijd, er zit altijd een factor aan van, ja, zal het wel, zal het niet. Maar dat is niet de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop is namelijk gegrond op dat God gesproken heeft. En het is niet dus een onvaste verwachting, maar een vaste verwachting. We weten dat dit gaat komen en daarom hopen we het. Wij leven uit die hoop. Het is een zekere toekomstverwachting. Nou, het is de hoop, dus de zekere toekomstverwachting van zijn roeping. Nou, waartoe wij geroepen zijn, dat hebben we al gelezen. Want we lazen in vers 4 dat hij ons voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou, die heiligheid en smetteloosheid, die ligt toch in de toekomst. Die ligt erin als wij volmaakt zijn naar geest, ziel en lichaam. En dit heilig en smetteloosheid zal hij ook weer aanhalen in hoofdstuk 5. Daar spreekt hij over het huwelijk. En het huwelijk, dat zou zich richten naar de eenheid tussen Christus en de gemeente. Dat is een volmaakte eenheid. En die volmaakte eenheid houdt hij mannen en vrouwen voor. En hij zegt, zoals de Heer Jezus is voor zijn gemeente, zo zou de man in essentie moeten zijn voor zijn vrouw. En zoals de gemeente gehoorzaam is aan Christus, zo zou de vrouw gehoorzaam moeten zijn aan haar man. Ze houdt het als voorbeeld, haalt hij dat aan. Dus de volmaakte eenheid tussen het hoofd en het lichaam als voorbeeld voor de relatie tussen mannen en vrouwen. En dan zegt hij er iets bijzonders bij, namelijk dat Christus erop uit is om zijn bruid, zijn vrouw, om die te heiligen en te reinigen, opdat zij straks heilig, rein, smetteloos, zonder vlek of rimpel, voor hem zal staan. En dat voor hem zal staan wil echt zeggen, fysiek tegenover hem. Van aangezicht tot aangezicht, dat is de toekomst. Dus dat is enerzijds, dat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden staan. En ten tweede is dat wij met Christus zouden erven. En met de Heer Jezus zouden delen in alles wat God hem gegeven heeft. Nou, en wat heeft hij hem gegeven? Alle dingen. Alles. Want, ik noem het vorige keer eventjes, hè? Hij is de zoon des mensen, oftewel de zoon van Adam. En aan Adam heeft hij het mandaat gegeven over de hele stoffelijke aarde. Dat lezen we in Genesis 1, vers 25 en 26. Gesteld over de werken van Gods handen. En David schrijft daar een prachtige psalm over, psalm 8. En in die psalm laat hij zien dat al deze dingen zijn gegeven aan, staat er heel mooi, de zoon des mensen. Nou, we weten Adam is gevallen, maar de tweede Adam is overeind gebleven. Die is in alles gehoorzaam geweest. En alle rechten van de aarde heeft God aan zijn zoon, die ook de zoon van Adam is. Daarom moest de Heer Jezus ook mens worden. Enerzijds om te lijden en te sterven, maar ook opdat hij de rechtvaardige erfgenaam van Adam zou zijn. Misschien een wat lastige gedachte. En anderzijds is hij de zoon van God. Hij is de volmaakte. Hij is van Gods wegen. Hij is de schakel tussen God en mensen. Hij moest één worden. Of wij moesten, en wij zijn één gemaakt met hem daarin. En datgene wat God aan zijn zoon heeft gegeven, namelijk alle dingen, erven wij met hem. En de vorige keer werd even heel eenvoudig gezegd. Volg de Heer Jezus. Hij is hier gekomen. Hij is gestorven en wij zijn met hem gestorven. Hij is begraven, wij zijn met hem begraven. Hij is opgestaan, wij zijn met hem opgestaan. Hij is ten hemel gevaren, wij zijn met hem ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, dat wordt niet van ons gezegd. Dat is eigenlijk het enige wat wegblijft. Maar vervolgens staat er dat wanneer hij terugkomt in heerlijkheid, wij met hem zullen terugkomen in heerlijkheid. En zo zien wij alles. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam en wij volgen als het ware het hoofd. Dat is het plan wat God heeft met zijn gemeente. Hij is de hemelse Heer en wij zijn zijn hemelse volk. Dus dat is de hoop van onze roeping. Daartoe zijn wij geroepen. Ja, dan hoeft u vanavond niet thuis te komen en dan op te schrijven, oh, wat moet ik dan allemaal doen om dat te bereiken? Nee, dat is wat God u geeft en u gegeven heeft. Maar gaat uw hart er naar uit? Dat is het tweede. Of sorry, dat is het eerste. De hoop van zijn roeping. Ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is het tweede. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid in de heiligen. Dat zegt eigenlijk zoveel als, God heeft een erfenis in de heiligen. Oftewel, de heiligen zijn Gods erfenis. En dat hadden we al gelezen de vorige keer. Want we lazen in vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. En nou weet ik dat de vertalingen die worstelen daar wat mee. Er zijn vertalingen die heel duidelijk zeggen, wij zijn het erfdeel van God. Oftewel, wij zijn Gods erfenis. En God heeft die erfenis aan zijn zoon gegeven. Maar wij zijn het deel van God. Hij heeft ons gekocht uit deze schepping en wij zijn van hem. En dat is een volkomen goede gedachte, want dat is ook wat we hier weer lezen. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid in de heiligen. Dus wij zijn Gods deel. Aan de andere kant wordt het vers ook al vertaald met dat wij erfgenamen geworden zijn. En ook die gedachte klopt. Want dat hebben we gezien, want wij zijn erfgenamen van God. Mede-erfgenamen met de Heer Jezus. Dus ook die beide gedachten zitten hierin. Maar ik geloof dat we hier echt moeten gaan voor de eerste. Namelijk dat wij Gods erfdeel geworden zijn. En weet u, dat is helemaal niet zo'n rare gedachte. Want in het Oude Testament hadden we de Levieten. En de Levieten waren deel van de Heer. De Levieten waren ook de enigen die hadden geen stuk land toegewezen gekregen. Zij hadden geen erfenis hier op aarde, want het staat er heel duidelijk. De Heere was hun deel. En ze hadden wel Levieten steden en ook wel wat een stukje grond eromheen. Maar het was verdeeld over de stammen van Israël. Want de Levieten zelf had God genomen, plaatsvervangend voor alle eerstgeborenen. De eerstgeborenen, iedere eerstgeborene van de Heer, of uit het Joodse volk, was voor de Heer. En in plaats daarvan zei de Heer, ik neem één stam. Zij zijn als het ware de plaatsvervanger voor alle eerstgeborenen. En deze zijn mijn deel, maar ik geef hun geen stuk grond, want ik ben hun deel. En wat er gebeurde was, als een Jood naar de tempel ging, en hij bracht daar een offer, dan was van een aantal offers was een deel werd gegeven aan de priesters, aan de levieten. En een deel werd aan de priesters gegeven en een deel kwam bij de levieten terecht. Dus de levieten kregen datgene wat aan de Heer gegeven was. Nou, dat is een bijzondere gedachte, hè? Dus die levieten waren het deel van God zelf. Zij waren van hem. Zij waren plaatsvervangend voor alle eerstgeborenen. Want alle eerstgeborenen waren van hem. Maar de Heer zegt, ik neem niet uit alle stammen iedere eerstgeborene. Maar ik neem de levieten in hun plaats. En de gemeente, wij zijn ook een gemeente van eerstgeborenen. En wij zijn het deel van de Heer zelf. Wij zijn de eerste na de opstanding van de Heer Jezus. En wij zijn van hem. Wij horen bij hem. Een bijzondere plek. Want nadat de gemeente weg is, gaat de Heer weer verder met Israël. Dat hebben we het vorige keer ook eventjes heel kort over gehad. Hè? God gaat de lijn met Israël weer opnemen. Op dit moment staat Israël, nou ja, ik moet zeggen, op een zijspoor is een beetje gek gezegd. Want uit Israël komen mensen tot geloof, worden toegevoegd aan de gemeente. Maar zij zijn op dit moment niet het heilsorgaan van de Heer op aarde. Dat is op dit moment is dat de gemeente. Dus Israël staat eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau als alle andere volkeren. Hoewel het natuurlijk bijzonder is. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Het is het bijzondere volk van God. Maar anders dan in het verleden. En ook anders in de toekomst. Dan gaat de Heer zich weer heel direct tot dat volk richten. Heel specifiek. En dat volk zal ook het heilsorgaan zijn. Waarin zijn heil over heel de aarde verbreid gaat worden. Maar wij zijn een bijzondere groep. Een ander onderdeel van het heilsplan van God. Speciaal behorend, ons heeft de Heer genomen en gegeven aan zijn Zoon. Wij zijn de erfenis van de Heer. Wij zijn van hem, wij horen bij hem. Vindt u het geen bijzondere gedachte? Dat u zich dat echt realiseert? Dat u echt speciaal om die reden gekocht en betaald bent? Van hemzelf, zijn eigen persoonlijk eigendom bent? Kun je zeggen, iedereen is natuurlijk een persoonlijk eigendom van de Heer. Ja, maar niet op de bijzondere wijze zoals wij dat mogen zijn. Hem als onze vader mogen noemen. Als onze God mogen aanspreken. Weten dat hij alles aan zijn Zoon heeft gegeven. En waar de Zoon heen gaat, daar gaan wij heen. Dus het tweede, zijn erfenis in de heilige en de rijkdom van die heerlijkheid. En als derde, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat is het derde wat wij zouden weten. Dat wij ons realiseren dat de Heer dit aan ons heeft gedaan. En wat is dat, die bijzondere grote kracht? Nou, daarvan zegt hij, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Nou, eventjes. Vers 19 vinden we het woord kracht. We vinden het woord, eerst het woord grootheid, dan het woord kracht, dan werking, dan sterkte en dan macht. Nou, ik ga u de moeite besparen om dit alles exact uit elkaar te knippen en deze vier begrippen, want grootheid hoort er eigenlijk niet bij. Paulus zegt er is een grootheid van macht, een grootheid van kracht, een grootheid van werking. Het is superlatief, overtreffende trap op overtreffende trap. En dat is de kracht die God heeft aangewend om de Heer Jezus op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten. En dat is eigenlijk een hele rare gedachte, hè? Want wij denken, nou ja, hij is God. Maar hier staat iets bijzonders, want er staat hier niet dat hij de macht heeft aangewend waarmee hij alle dingen gemaakt heeft, waarmee hij de schepping gemaakt heeft. Maar er is schijnbaar iets wat daar bovenuit gaat. Namelijk, het is de macht, de grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus even alles op één begrip, het begrip kracht. De kracht die hij gebruikte om de Heer Jezus uit de dood op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand, is dezelfde kracht die hij aan ons wijdt. Dezelfde kracht die hij voor ons gebruikt om, nou ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen, komt u volgend jaar terug, maar laten we dat niet doen. Ik spring even over een paar versen heen, want 2 vers 1 zegt dat wij die dood waren door de overtredingen en de zonden, en dan spring ik over een paar versen heen. Vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de overtredingen, met Christus levend gemaakt. want uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus wat hier staat is dat dezelfde kracht die God de Vader gebruikt om zijn zoon uit de doden op te wekken en aan zijn rechterhand te zetten, hij ook heeft gebruikt om ons uit de dood van zonde en misdaden op te wekken en in de hemelse gewesten te zetten in Christus. En dan zegt u, ja, maar ik zit hier op een stoel. Ik zit hier in Doornspijk. Ik zit hier naar een man achter een kansel te kijken. Ik zie mezelf niet in de lucht zitten. In de hemelse gewesten zitten. Klopt dat? Is dat zo? Is dat zo hoe wij er naar kijken? Dat is mijn vraag. Maar hoe ziet u dan dat u met Christus opgestaan bent? En dat geldt daar eigenlijk. Dat zien wij met het oog van het geloof. U zou naar uzelf moeten kijken, zoals God naar u kijkt, want dit is wat de Heer aan u en aan mij voltrokken heeft. Dit is wat Hij gedaan heeft. U bent allemaal opgestaan uit de dood zoals u hier zit. Ja, misschien dat wij het lichaam nog moeten afleggen als de Heer niet eerder is teruggekomen, maar we zijn allemaal opgestaan uit de dood. En de dood is hier niet de fysieke dood, maar is de geestelijke dood, de dood van scheiding tussen een heilige en rechtvaardige God en zondaren die dood zijn, verloren zijn, van hem afstaan, vervreemd zijn van hem, in en door de zonde en misdaden. Die zonde en misdaden zijn weggenomen, die zijn vergeven, die heeft de Heer Jezus gedragen op het kruis van Golgotha. En hij heeft u in Christus nieuw leven gegeven, hetzelfde leven als dat hij zijn zoon heeft gegeven toen hij hem opwekte uit de dood. En zoals de Heer Jezus gezet is in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, zo zijn wij om hem heen. Wij zijn niet gezet aan de rechterhand van de Vader. Dat staat nergens op die wijze. Dus beperk het tot wij zijn gezet in de hemelse gewesten. En dat zien wij niet met onze fysieke ogen. Als we voor de spiegel staan en 's morgens tegen dat duffe hoofd aankijken, dan ziet u dat niet. Als u kijkt met het oog van het geloof, bent u een opgestane uit de dood. U bent een geliefde van de Vader, die u in Christus alles gegeven heeft, met hem één gemaakt hebt in zijn dood, in zijn opstanding en zijn hemelvaart. Ik begrijp er niks van. Ik snap het niet. Ik weet niet hoe het zit. Ik kan het alleen aannemen omdat God het in zijn woord zegt. En dat is uw positie voor God. Toch? We lazen toch met elkaar, vers 5, ook toen wij dood waren, hoofdstuk 2 vers 5, ook toen wij dood waren door de overtredingen, dat staat in 2 vers 1, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Deze dingen kunnen wij op geen enkele wijze zelf bedenken. Deze dingen kunnen ons alleen geopenbaard worden. Daarom bidt Paulus ook dat we deze dingen gaan zien. Dat het licht van deze boodschap in onze harten schijnt. Dat we het toelaten. Dat de Geest ons deze dingen bekend maakt. En dat we uit deze dingen leven. Deze drie hoofdstukken plaatsen ons met ons hoofd in de hemel. En vanaf hoofdstuk 4... gaan we met ons hoofd in de hemel terug naar onze voeten die nog op aarde wandelen. Maar ons hoofd moeten we daar houden. Ons zicht is op de opgestane Heer en Heiland. We moeten niet voor de spiegel gaan staan, naar onszelf kijken, naar onze zwakheden, onze tekortkomingen, onze zonden en alles wat er niet deugt in onze levens. We moeten opzien naar wie de Heer Jezus is en wat Hij ons gemaakt heeft. Dat kunnen we niet zelf. Nou, ik wil er toch iets meer van zeggen over die openbaring, want Paulus schrijft er een heel hoofdstuk over. En dan wil ik u even meenemen naar 1 Korinthe 2. Dus even een klein uitstapje, maar even, ik zou bijna zeggen, leest u die naast dit vers over het feit dat door de Geest, dat hij bidt dat de Geest ons deze dingen openbaart. Want daarover spreekt Paulus ook in 1 Korinthe 2. Ik begin bij vers 4. Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in de betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dat is al belangrijk. Dit kunnen we niet bij elkaar filosoferen, waar we het hier vanavond met elkaar over hebben. Dit kunnen we niet zelf bedenken. Dit wordt ons geopenbaard. Dit is iets wat bij God verborgen is. Dat kunnen we niet door knappe koppen, dat kunnen we niet zien door een heleboel mensen met een hoog IQ bij elkaar te zetten en die eindeloos laten filosoferen over deze dingen. De Heer laat ons deze dingen zien. Vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, deze eeuw, ook niet van de leiders van deze wereld, deze eeuw, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter een wijsheid van God, als een geheimenis, een verborgenheid. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Mooi, hè? Het is eigenlijk een beetje dezelfde woorden als dat wij voor de grondlegging van deze van de wereld God ons verkoren heeft. God heeft voordat de eeuwen waren, heeft hij ons deze heerlijkheid al gegeven. Een wijsheid, vers 8, die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. God heeft het voor ons bereid. Aan ons, echter, heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dus het is de geest die deze dingen openbaart. De geest, immers, onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, met als doel, dat is het woordje opdat, wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij niet. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben het denken van Christus. En dat is belangrijk. Hier staat dus dat de geest van God aan ieder van zijn kinderen deze dingen wil openbaren, wil laten zien. We moeten er wel voor openstaan. En dat is belangrijk. We moeten ons ook echt realiseren dat als God ons deze dingen geeft, dat we daaruit leven. Dat we hem daarvoor danken. Dat we hem daarvoor groot maken. En dat we ook met elkaar zoeken om deze dingen toe te passen in onze levens. En heel veel dingen zijn ons gegeven, kunnen we niet anders dan God ervoor danken. Want de Heere doet ze. Maar laten we ons alsjeblieft realiseren dat dit de roeping is waarmee God ons geroepen heeft. Dit is wat hij voor ons bedoeld heeft. Dit is de hemelse roeping. Nou, dan ga ik verder. We hebben het gehad over die kracht die de Heer aan ons heeft gewerkt. Dezelfde kracht die hij heeft gebruikt om Christus uit de doden op te wekken en te zetten aan zijn rechterhand, vers 20. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. Dus hij heeft de Heer Jezus. En het bijzondere hiervan is, wij hebben altijd een beetje het idee van, ja, eigenlijk, wat is hier nou bijzonder aan? Want de Heer Jezus is God, toch? Hij is de schepper. Hij is de schepper van alles. Dus niet alleen onze stoffelijke wereld, maar ook van de geestelijke wereld is hij de schepper. Wat was er voordat God de eerste geestelijke wezens schiep? God, ja, vraagt me dat uit te leggen? Geen idee. Ik heb geen idee van de eeuwigheid de alomwetendheid, de alomtegenwoordigheid van God. Ik kan me daar, heb ik er geen enkel idee bij. We als mensen zijn zo beperkt in ons denken. Maar voordat dit alles er was, was God. En God is drie. We hebben het nog gezongen in ons lied. Hè? De drie ene God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Of de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Of God, het Woord en de Heilige Geest. Maar God is drie. Het woord God is al een meervoudsvorm in het Hebreeuws. Dus de ene God is drie. Niet te begrijpen van ons. We nemen het gewoon aan omdat de schrift het zegt. En nu staat er dat hij is gezeten. De Heer Jezus is ten hemel gevaren. Hij is gezet aan de rechterhand van de Vader. Ver boven alle overheden, machten, krachten en heerschappijen. En dan denk ik, maar wat is daar dan bijzonder aan? Dat hij is terug van waar hij was. Waarom wordt dat speciaal gemeld? Nou, het bijzondere daarvan is, hoe is hij teruggegaan? Hij is teruggegaan als mens. Het is de opgestane mens die nu aan de rechterhand van de Vader is. De Heer Jezus als woord naar beneden gegaan, maar hij is als mens teruggekeerd. Er staat ook in Colossense 2 dat de hele volheid van de Godheid woont in hem. Niet woonde in hem. De Heer Jezus, die God is, is nu van eeuwigheid mens geworden. God en mens in één. Hij is de schakel tussen de stoffelijke wereld en de geestelijke wereld. Er is nu een mens aan de rechterhand van de Vader. Dat is nieuw. We hebben een vertegenwoordiger die ons in alles kent. En dan staat er deze mens, die ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En ook dat is bijzonder, want als hij God is, is dat niet bijzonder, want alles is aan zijn voeten onderworpen. Maar alle dingen zijn nu aan een mens zijn voeten onderworpen. En ik verwees al even naar Psalm 8, want Psalm 8 is een heel mooi commentaar op Genesis 1. Maar Hebreeën 2 is weer een commentaar op Psalm 8. En daar zegt hij eigenlijk dat wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien nu Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. Alle dingen zijn hem onderworpen. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Eerste dingen in de hemelen zijn hem nu onderworpen. En we zien uit naar dat ook alle dingen op de aarde hem onderworpen zullen zijn. Toen de Heer Jezus opsteeg naar de hemel, zei hij: alle macht is mij gegeven in hemel en op aarde. Maar, zoals we de vorige keer ook al met elkaar zeiden, als we in de krant lezen, dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij heeft de macht, maar hij oefent hem nog niet daadwerkelijk uit in de zin van dat recht en gerechtigheid hier op aarde heersen. En ik vind altijd een heel mooi voorbeeld, weet u nog, dat David tot koning gezalfd werd. En wat deed hij de eerste tijd na zijn kroning? Na zijn kroning, na zijn zalving? Vluchtte voor Saul. Nou, de Heer Jezus vlucht niet voor de duivel. Laten we daar duidelijk voor zijn. Daar staat hij ver boven. Maar David was als koning aangesteld. Hij was als koning gezalfd. Maar het zou nog een aantal jaren duren voordat hij Saul daadwerkelijk verdreven had uit zijn koninkrijk. En ook hier moet ik zeggen, met respect gesproken. Het is niet zo dat de Heer Jezus nu vechtende is in de hemel om de machten en krachten daar te verdrijven. Dat is niet zoals de schrift erover spreekt. Wat daar precies gebeurt, laat ik even in het midden, in ieder geval ons bijstaan. Want hoofdstuk 6 spreekt over de overheden en de machten en de krachten in de hemelse gewesten. En het feit dat wij daar onze strijd leveren. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En daarom zouden wij de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. Omdat wij iedere dag belaagd worden. U bent een target. U bent een doelwit voor Satan. Iedere dag weer. En als u geen enkele strijd in uw leven ervaart, dan moet u zich afvragen of Satan wel iets bij u te doen heeft. Want dat is dan eigenlijk de conclusie. Als u nooit strijd kent, dan denk ik misschien staat u dan ook in de verkeerde strijd. Maar we mogen ons echt afvragen. Als u een gemeente hebt of een kerk waarin helemaal niets gebeurt, in de zin van geen enkele strijd is, dan bent u schijnbaar, hoeft de Satan daar weinig moeite in te steken. En het is niet zo dat gedoe en toestanden in de gemeente, dat een bewijs zijn dat het allemaal goed is. Zo bedoel ik het niet te zeggen. We zijn heel blij als het rustig is. Maar we moeten wel op onze kievieven zijn. We moeten op onze hoede zijn dat de Satan altijd erop uit is om de gemeente van Jezus Christus ten val te brengen. En ook om u ten val te brengen in uw leven. En we hebben het nodig dat we de geestelijke wapenrusting iedere dag, of we zeggen iedere dag, aangedaan hebben en aanlaten en op onze hoede zijn. Want onze strijd is daar. Maar in hem hebben wij de overwinning, want de Heer is boven al deze dingen gesteld. En dan zegt hij in vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En vervolgens, God heeft hem, dat is de Heer Jezus, die hoofd is over alle dingen, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Dat is mooi, hè? De Heer Jezus is gesteld boven alle dingen. En als hoofd over alle dingen heeft hij hem gegeven aan de gemeente. Hé, net had het over dat wij zijn gegeven aan de Heer Jezus. En hier staat er dat hij, de Heer Jezus, heeft gegeven aan de gemeente. De gift van God aan het lichaam is zijn hoofd. En de Heer Jezus de vervulling van alle dingen. Is dit niet bijzonder? Onwaarschijnlijk hoog, onwaarschijnlijk, alles overtreffend. Heeft God de Vader, de Heer Jezus als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente. En dan zegt hoofdstuk 3, zegt daarover, prachtige uitspraak. Hoofdstuk 3, vers 10. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Hier staat niet zozeer een opdracht. Een opdracht dat wij dat zouden moeten doen. Dat wij zouden iets bekend moeten maken. Nee, dat doet God. Hij heeft zijn Zoon aan de gemeente gegeven, de gemeente aan zijn Zoon. En hij stelt hem als het ware tentoon aan alle overheden en machten. Dit is mijn gift aan de Zoon. En ik heb mijn Zoon als gift aan de gemeente gegeven. De gemeente hoort bij hem, die zijn lichaam is. En zijn lichaam zullen we straks zien, nou niet vanavond, maar een volgende keer in hoofdstuk 4 en verder. Dat zijn lichaam heel specifiek spreekt over eigenlijk het uitvoerend orgaan van de Heer Jezus. Want vanaf hoofdstuk 4 gaat hij spreken over wat het betekent om de handen en de voeten van de Heer te zijn. En dat wij ons beschikbaar zouden stellen omdat wij daartoe geroepen zijn. Ons hoofd is in de hemel, het lichaam is hier beneden. En natuurlijk weet ik, er is het universele lichaam van Christus. En daar behoren ook heel veel mensen toe die niet meer onder ons zijn. En zij behoren allemaal tot de gemeente. Maar het is niet alleen voor vandaag, maar het is ook voor de toekomst. Want we zullen allemaal opstaan en ieder die gestorven is, zal opstaan uit de dood. En wat de rol van de gemeente zal zijn op aarde, ook straks in de 1000 jaar. De Bijbel zegt er volgens mij niet zo heel veel over. Veel van de teksten die wij daar vaak voor citeren, spreken over Israël, niet zozeer over de gemeente. Maar het maakt allemaal niet uit, want waar het hoofd is, zal het lichaam zijn. Als de Heer Jezus daar is, zijn wij daar en als Hij hier is, zijn wij hier. En dan staat er, want wij zijn zijn lichaam. En wij zijn de vervulling van hem die alles en in allen vervult. Er wordt ons uitgelegd dat wij de completering van de Heer Jezus zijn. Dat is mogelijk, taalkundig is het mogelijk. Maar het zou de enige schriftplaats zijn waar echt op die manier staat dat wij de Heer Jezus compleet maken. Nou, ik moet zeggen wel de Heer Jezus, moet ik het eigenlijk anders zeggen, de Christus. Wij maken de Messias compleet. Als je het zo zegt, wat abstracter houdt, is dat een mooie gedachte. Je hebt het hoofd, je hebt het lichaam. Een hoofd zonder lichaam, dat is niks. Maar een lichaam zonder hoofd is ook niks. Dus we zijn aan elkaar gegeven en wij vormen samen de Christus. Hoofd en lichaam samen. De andere gedachte is dat wij zijn, dat de Heer Jezus de volheid van de gemeente is. Hij vult ons. En mogen Hij niet alleen de gemeente vullen, maar mag Hij ook ons leven vullen, mag Hij ook ons hart vullen. En mag ons hart uitgaan naar Hem, die ons zo heeft lief gehad, die alles voor ons heeft overgehad. Hij is voor ons gestorven, voor ons begraven. Hij heeft voor ons in de 3 uur durende duisternis gehangen. Onze zonden waren op hem en hij onderging daar de toorn en de wraak van God over de zonde. En wat er gebeurd is in die 3 uren weten wij niet. Dus niet voor niets dat het duister was. We hoeven daar ook niet proberen om daar binnen te komen. Het is iets tussen de Vader en de Zoon. We weten in ieder geval, als de Heer Jezus zegt dat de Vader zijn aangezicht van hem moest afwenden. En zo staat in het Oude Testament. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat die God geen gemeenschap met de zonde kon hebben. Maar de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Nadat hij dat werk volkomen volbracht heeft. Aan de rechterhand van de Vader gezeten. En van daaruit verzamelt hij in deze tijd zijn lichaam. Uit alle volkeren van de wereld. Daar mogen wij onderdeel van zijn. Hij vult ons leven. Hij vult ons hart. En wij mogen als zijn gemeente hem vervullen. Amen. Wil je eerst danken? Of wil je nog een lied zingen? Wat doen we eerst?
Wil je eerst met ons danken?
Ja, zeker. Hemelse God en Vader, dank u wel dat we u zo mogen noemen. En Vader, we zingen het in een lied. De naam, de Vadernaam is de kroon van uw namen. Vader, zo nabijgebracht. We waren zo ver van u weg. Vader, u had ons, zeker als we hier zitten, als gelovigen uit de heidenen, waren wij in deze wereld zonder hoop. Zonder Christus. Zonder verbonden. Zonder belofte. We stonden zo ver van u vandaan. En u hebt ons nabijgebracht door het bloed van uw Zoon. U hebt ons geroepen. U hebt ons gereinigd en geheiligd. Ons schoongemaakt. En nu mogen we bij u wonen. En nu mogen we bij u zijn. O Vader, wat is het bijzonder. Al deze dingen die we vanavond gelezen hebben. En Vader, we moeten toegeven dat ze ons ver boven de pet gaan. Vader, maar dank u wel dat we ze ook niet hoeven te beschouwen met menselijke wijsheid. Maar dat we ze gewoon mogen lezen. En u ervoor mogen danken. En mogen bidden, Vader, dat wij inderdaad een heilige en reine bruid zullen zijn, behorend bij uw Zoon, uw wonderbare deugden verkondigend in ons leven. Vader, mogen onze levens echt tot strekking zijn, tot verheerlijking van uw naam. Vader, wanneer we over u spreken, tot mensen om ons heen, of wanneer we dingen doen, Vader, die uw heerlijkheid laten zien, die uw liefde laten zien en uw genade laten zien. Vader, willen bidden dat de gezindheid van uw Zoon onze harten mag vullen, zoals wij, wat uw woord zegt, ook zijn vervulling zijn. En Vader, we zijn niets in onszelf, maar we hebben alles uit u. Vader, willen danken dat we vanavond mochten schat graven. Vader, en deze bijzondere dingen naar boven mochten halen. Wil u daarvoor danken, u de lof en de eer en de aanbidding geven die u zo waard bent. In Christus, in wie wij één gemaakt zijn. Amen. Amen.